Vraag jij je ook wel eens af of de series en films van vroeger nog passen in het tijdsbeeld van nu? Sander en ik zoeken het uit in deze podcast Terugspoelen.
Zo, van harte welkom. Normaal gesproken zegt Martin op dit moment welkom aan mijn keukentafel, Sander. Maar het is anders. Het is welkom aan de tafel bij Beeld en Geluid. In het kader van de Dutch Media Week ben ik hier. En zoals jullie net al hoorden in de intro, ben ik niet met Martin, maar met iemand anders, namelijk Bram. Van harte welkom, Bram.
Ja, graag gedaan. Dus ja, niet dat je denkt, wat ziet Martin opeens goed uit?
Dat denken de mensen thuis wel, want die kunnen nu live meekijken via de stream. Dus dat is mooi inderdaad. Ja, Martin is er niet, helaas. Maar Bram is er wel, daar ben ik heel erg blij mee. Bram, waar kunnen mensen jou van kennen?
Oeh, waar de mensen mij van kunnen kennen.
Gewoon een willekeurige mensen.
Nou, wij kennen elkaar al een tijdje in de theaterwereld. Ja. Maar waar de mensen mij wel eens kunnen gezien of gehoord hebben, even denken. Nou ja, ik doe zelf ook een podcast, dat heet Radio Willekeur. Dat is een soort improvisatie-sketches. Waar ik de jingletjes van maak, maar ook live de muziek van doe.
Ja, dus ik wou zeggen, de live over muziek online is te een vinden. Spektakel aan zich. Laatst hoorde ik jou met Star Wars muziek of een soort Star Wars medley leek te ontstaan. Ja. Terwijl twee dappere pogingen deden om Star Wars deel
en ze improviseren samen te vatten. Een radioshow. En ze zetten elkaar een beetje voor het blok door te zeggen, een fictieve band. Zeggen, hey Sander, jij bent lid van de Star Wars band. En op een soort funky muziek hebben jullie allemaal Star Wars weetjes gezongen. En dat moeten die gasten
dat
dan
gebeurt
doen.
Dan, ja.
En dan moet ik opeens een funky Star Wars tuneetje spelen.
Ja, want ik vind het knap van die gasten. Maar jij moet ook nog eens passen bij wat zij aan het zingen zijn. Ja. En in het thema.
Nou, ja.
Dat is hilarisch om te luisteren. Dus Radio Willekeur.
Zeker. Binnenkort seizoen 2.
Kijk.
Overal en nergens te vinden op YouTube, maar ook Spotify. Dus ga je
zeker
checken.
Zeker, zeker. Hey, ik heb jou uitgenodigd omdat Martin er niet is. Maar gelukkig heeft Martin wel een voicebericht voor ons ingestuurd.
Wat leuk.
Daar gaan we even naar luisteren.
Hey Sander, nou, dan even een berichtje hier vanuit Australië, Down Under. Ja, zoals je weet zit ik daar nu en jij bent ondertussen in Nederland. Ik loop 12 uur voor, dus ik ben in dit geval al verder. Dus ik ben heel benieuwd hoe het is gegaan en hoe het daar was en hoe het is. En hoe het afgaat met onze special guest Bram. Ik vind het heel tof dat hij is gekomen. En dat jullie samen nu de film Braveheart eindelijk kunnen gaan kijken. Want dit is een film die ik vaak geveto'd heb tegenover jou, Sander, omdat ik zei, nou, Braveheart, ja, ik weet niet, die kunnen we wel even verderop op de lijst zetten. Nou, dat is gelukt. Hij staat nu op de lijst samen met Bram. Wat weet ik van de film? Volgens mij heel veel bloed, heel veel mannen in rare pakjes. Wat me dan eigenlijk weer zou moeten aantrekken, maar dat weet ik dus eigenlijk niet. En heel veel smink. En Mel Gibson. Dat is eigenlijk het enige wat ik weet. En dat hij weer op Canon Plus was. Dus dat is ook weer feest. Ik wens jullie heel veel plezier. G'day. En howdy. Nee, de howdy zeggen ze hier niet. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ze hier zeggen. Ik zit ook in the middle of nowhere nu. Op een campingpark. En het zonnetje schijnt eindelijk. Dus ik ga weer genieten van mijn biertje. Ik wens jullie heel veel succes. En laat me weten hoe het was geweest. Oké, ciao voor nou.
Ja, Martin zit dus in Australië.
En het zonnetje schijnt eindelijk.
Ja, blijkbaar ja.
Oh.
Ja, en hij rijdt met een campertje. Met name het stukje tje. Daarmee rijdt hij Australië door. En ik zei, nou, misschien kan je even laten zien hoe die bus er dan uitziet. Hij zegt, oh, daar ben ik zo klaar mee. Het is heel klein.
Oké. Okay.
En hij houdt enorm van kamperen.
Hij is lekker dus, frankenvrij aan het rondrijden.
Ja, tof.
Ja. En, over vrijheid gesproken.
Ja, dat is een mooi bruggetje.
Waarom is hij gevetoed?
Nou,
ik hoorde niet echt een argument.
Het is met vechten.
Ah.
En dat vindt Martin volgens mij al snel spannend. Aan de andere kant, ja, we hebben nog niet echt onwijze vechtfilms gehad. Ja, Willow zou je daar een beetje onder kunnen scharen. Maar daar ligt de nadruk echt niet op het vechten.
Nee, ik denk wel bij bloed. Deze ik heb hem laatst teruggekeken, wel best wel wat bloed. Maar niet zoveel als in Braveheart.
Oh, dit is wel echt. Ik dat bloed.
Nee?
Die General Kale die dan half zijn.
Ja, er worden wel mensen doorklieft. Maar dat haalt het niet bij Braveheart,
en
jongens.
En heel gezellige muziek erbij, waardoor het minder erg is. Hey, over muziek gesproken. Ik heb een mooi stukje muziek meegenomen uit deze film.
Thank you. Welk instrument hoorden we hier op het eind? Weet je dat?
Nou, het is geen doedelzak.
Nee, het is volgens mij een Iers instrument.
Is het niet zo'n draailier?
Misschien ja, maar er was nogal een uproar toen van... het zijn allemaal instrumenten die helemaal niet kloppen bij de volkeren.
Ja.
Maar ja.
En dat terwijl er verder alles eigenlijk in die film wel zo'n beetje lijkt te kloppen.
Ja,
nou, we gaan het vandaag dus hebben over de film Braveheart uit 1995 alweer. Toen was jij ook heel jong.
11.
Ja, ik ook. Het genre is biografie, drama en geschiedenis. En nou ja, daar kan je meteen zeggen dat drama en geschiedenis, daar wil ik nog wel een beetje in meegaan. Dat biografie, daar moeten we het nog maar eens over hebben zometeen.
Oké.
De regisseur is Mel Gibson. En de muziek die we net hoorden is van James Horner. En die kunnen we kennen uit Deep Impact, die we in aflevering 85 hebben behandeld. Hij heeft ook het een en ander gedaan voor Titanic in aflevering 69, Avatar. En toen zag ik ook nog The Land Before Time. Ken je die film nog?
Nee.
En Plotkus en zijn vriendjes.
Oh, dan ken ik hem wel.
Ja, inderdaad, ja.
Oh, wauw. Okay.
En in Willow, aflevering 64, heeft hij ook de muziek mogen verzorgen. Nou, daar word ik weer heel erg blij van Willow. De speelduur van deze film is maar liefst 2 uur en 58 minuten. Dus bijna 3 uur lekker zitten. Het budget met 72 miljoen en hij bracht uiteindelijk $213 miljoen op. De prijzen, nou, ik heb even de 5 belangrijkste genoemd. Dat zijn 5 Oscars voor beste film, nou, wel lekker. Make-up en hair, de beste regisseur, camerawerk en de geluidseffecten. Dus dat is wel knap. En verder heeft hij nog heel veel meer prijzen gewonnen. Maar ja, als we het hebben over de Oscars is dat natuurlijk wel... ja, het meest noemenswaardig. Toch?
Zeker.
Oké. Okay. Hij heeft een 8,3 op IMDb. En daarmee komt hij in de top 250 op plaats 78. Op Rotten Tomatoes zijn de critics wat meer critic. En die geven 76% toestemming voor de film. Terwijl de audience met 50% een stuk meer lof heeft.
Hey, wat ik me afvraag, hè? Komen daar dan nog nieuwe reviews bij op Rotten Tomatoes? Of zijn het puur die van de tijd dat
er wordt nog steeds aan toegevoegd.
Ja, hè? Ja. Okay.
En dat is natuurlijk wel interessant, van dingen die natuurlijk nu niet meer dan kunnen. Dan kunnen opeens mensen nu zeggen, nou, het moet nu is het taboe.
Ja, maar andersom kan het ook. Een film kan opnieuw waardering krijgen. Want deze film kreeg veel meer waardering toen hij op VHS uitkwam toen nog. Versus in de bioscoop. Heeft het niet zo heel goed gedaan, volgens mij.
Nou, het was wel echt een kraker, hoor, wat dat betreft. Maar hij bracht in het eerste...
Paramount was niet zo tevreden, volgens mij. Maar nou ja, volgens mij hebben ze heel veel geld verdiend daarna met fysieke kopieën.
Ik kan me dat zomaar voorstellen. Op bioscoopdingen is inderdaad niet dit de hoogste opbrengst ever. Maar later alsnog wel. Nou, is mooi. Misschien zijn er heel veel mensen die er heel veel geld aan uitgeven... om allemaal gadgets en zo te kopen van deze film. Even de belangrijkste rollen, en daar heb jij vast nog wel wat aan toe te voegen... is de hoofdrol voor William Wallace, gespeeld door Mel Gibson. Hey, was die ook niet de regisseur? En die kunnen we kennen van Lethal Weapon, Conspiracy Theory, Ransom... Passion of the Christ en Hacksaw Ridge. En Passion of the Christ heeft hij geregisseerd.
Hij hing niet aan het kruis.
Dan hebben we Princess Isabel. En die wordt gespeeld door Sophie Marceau. En dacht ik, ja, zo'n bekend gezicht. Die ken je van allemaal films zoals The World Is Not Enough. En een 20-tal Franstalige films die ik nooit gezien heb. Ja. Edward the First, bijgenaamd Longshanks. Die wordt gespeeld door Patrick McGowan. En die kun je kennen van Escape from Alcatraz. The Prisoner, dat is een tv-serie uit 1967-68. Ja, en verder ook niet echt... de meest bekende films.
Via het acteur, Mel Gibson was fan van hem. Dus hij was echt heel blij dat hij de rol van die villain kon spelen.
Kijk.
Ik keek echt naar die tv-serie in de jaren 60.
Ik vind het ook echt een hele mooie rol. Dus als ik mocht kiezen, dan zou ik denk ik ook gaan voor die rol. En dan hebben we uiteindelijk Robert de Bruce. En die wordt gespeeld door Angus McFadden.
McFadden. Eigenlijk de echte Braveheart, hè? Maar
die
misschien
is ook super bekend geworden. Want hij heeft een rolletje in Saw 3. En in Equilibrium en nog een aantal films.
Zoals Robert de Bruce, de film.
Juist.
Hij heeft gewoon zijn rol geprijsd.
Ja, ik haal gewoon van mijn feitjes af.
Sorry.
Nee, dat maakt niet uit.
Van stapel.
Komt allemaal goed. hij speelde inderdaad later ook nog in een film. 2005, denk ik, of zo.
Vrij recent nog, ja.
En ik denk dat ik die gezien heb.
Ik nog niet. Ik heb hem nog niet gevonden.
Nou, ga hem ook niet kijken. Voor mij, of was het een tv-serie over Robert de Bruce?
Is het? Het is wel echt een hele korte film, volgens mij, van een uur of zo.
Ja.
Iets bafferiger dan...
Nou, 5,3 heeft hij gekregen op IMDb. En Het wordt een beetje gekeken vanuit zijn perspectief tijdens de gebeurtenissen van deze film Braveheart. Wat natuurlijk op zich wel bijzonder is.
Oh.
Nou ja, nou, okay. Misschien dat hij heel veel commentaar heeft op de film. Dat zou natuurlijk kunnen. Ook kunnen. Ja. Ja. Dat zegt, nou, ik ben Robert de Bruce. Oké. Okay.
Ik mis nog een beetje Brendan Gleeson, want die is natuurlijk de trouwe vriend.
Ja, hij is natuurlijk een Hamish, speelt hij.
Ja.
En zijn vader, die zijn verschillend maar 7 jaar in leeftijd, die acteurs.
Oh, wauw. Dat zou je niet zeggen als je film ziet.
Nee, daarom hebben ze ook een Oscar voor de beste make-up en hair, denk ik. Dat zit hem niet alleen maar in dat blauw-witte gezicht. Mag ik hopen. Nou, normaal hebben we nu een synopsis van de VHS-band. Maar we hebben nog iets beters, heb ik maar laten vertellen.
Oh, ja. Moet ik...
Dit is jouw moment.
Voor de mensen thuis, die... Of de luisteraars die het niet meer zien. Ik heb nu 2 van die Boudewijn Bugge-achtige handjes. Handschoentjes doe ik aan.
Hij heeft nu de 2e handschoen aan.
Want ik ben nogal een vervent verzamelaar. Collector van fysieke uitgaven van films nog steeds. Echt heel oldschool is dat.
Hij heeft een groene tas.
Vol. En aangezien Braveheart, wat niet gezegd, echt mijn lievelingsfilm is. Kon natuurlijk alleen maar... Kijk, hoor je het?
Dit is bubbeltjes plastic. Want dat mag natuurlijk in de Skoda niet beschadigd raken.
De ultieme editie. Waar zijn de camera's?
Daar.
Van Film Arena, is een of andere Tsjechische uitgever. Die heeft een mooie 4K-set uitgegeven met allemaal goodies erin. Dus die prijkt op mijn boekenkast.
Misschien mooi om te noemen is dat er een folie omheen heeft gezeten en er nog steeds omheen zit. Maar het is zo opengesneden dat het, dat het er nog steeds omheen zit.
Ja, verzamelaars die echt van deze dure edities verzamelen, die willen hem het liefst natuurlijk nog sealed en in doos. Mocht ik hem ooit nog willen omruilen met iemand voor een betere... Kijk, zo'n mooie holografische hoesje erbij. En allemaal karakterkaarten en boeken en making-of-verhalen. Ja, ik smul daarvan. Dus
heb je het ook gelezen, dit boekje?
Die nog niet, nee. Ik heb deze vrij recent. Ja, daar heb je hem, hè?
Ja.
Onze Mel.
Met pijlen in de lucht. Ja. Nou, dit is natuurlijk niet de VHS-band zoals die ooit geweest is. Maar laten we eens kijken wat we allemaal zien op de voorkant. Want we hebben al ervaren dat...
Nou, je hebt de 2 hoofdrolspelers heb je genoemd. Of, ja, ik vind haar niet helemaal zo'n grote rol hebben.
Nee.
Ik voel meer voor die Murren zijn ware liefde in de film. Ik dacht, waarom zet je het niet
die op? Die staat niet eens in de top zoveel in de lijstjes. Nee.
Maar volgens de film zet zij natuurlijk de bloedlijn door. Hè?
Ja, volgens de film wel, ja. Ja, we zien hier bijvoorbeeld een man op een paard met een vrouw achterop. En ik zie wat ruïnes op de achtergrond. Helemaal holografisch, dus dat is helemaal gaaf. En op de achterkant zien we diezelfde man, maar dan met een blauw-wit gezicht. En een pijlen in zijn schild. En hij heeft een soort pak aan met een Schotse ruit.
Ja, dat blauw-witte, daar zullen we het ook nog wel over hebben, denk ik.
Dat denk ik ook wel, ja.
Jongen.
Oh, en dan inderdaad alle karakterkaarten.
Ik merk dat die handschoentjes helemaal niet handig zijn, want ik kan niet... Ik wil eigenlijk mijn vingers zo nat maken.
Ja, maar dat mag dus niet. Oh, kijk, dit is
een liefje. Maren.
Maren.
I love you. Always have.
Yes.
Santa Maria. En hier is je met een getormenteerde blik.
Oh, kijk. Oh, hier zie je wel. Hier zie je wel mannelijker dan in de film.
Wat is hier?
Wel meer Bruce dan...
Ja, is je al gehard door de oorlog, denk ik.
Ja, en getaand.
Zijn beste vriend Hamish.
Ja.
Ja.
Die iemand voor zijn bek slaat. Kijk. Dat is die gast die als eerste de sheriff...
De Engelse magistraat hebben we tussen. Nou, hier hebben ze net de huwelijkshuwelijksnacht gehad. We zien hier een kaart waar ze lekker in een schotbeekje elkaar staan aan te kleden. Mel en... William en Maren.
Maren.
Ja, top.
Ja, dit is genieten.
Heerlijk.
Ja, dat zit dus allemaal in een kekker verpakking. En op die verpakking trouwens. Even bij. Ja, daar zie je dat ze echt wel... Het is een film met strijden. Ik zie allemaal gasten met lange lansen.
Ja.
Gemaakt van lange bomen.
Spears.
Ja, en op de achterkant, daar is die hoor.
Longshanks.
Longshanks.
Edward de hoeveelste?
De first.
De first? Ja. Oké, okay, ja.
Zeker.
En waarom heette die Longshanks, Sander? Weet
omdat
je dat?
Hij uitzonderlijk lang was.
Hij had lange poten, hè?
Ja.
Ja. Lange stelten.
Oh ja, dat wordt zo lekker vertaald. Ik heb het gekeken op Disney Plus.
Oh ja,
de stelt.
De stelt?
De stelt. Maar goed, dat is nog niks in verhouding met hoe de Nederlandse omroep vroeger in Star Wars Chewbacca vertaalde.
Wat was dat dan?
Pruimtabak.
Echt waar?
Ja, pruimtabak.
Wat leuk.
Ja, zo. Pruimtabak, pak de hydrospanner.
Wat koude Matt Mardigan in Willow? Want ik heb hem van het weekend gezien. Mierikswortel, het was geen pruimtabak. Maar hij geeft het aan Elora Dannen ook, een stukje.
Ja, maar voor mij is het... Oh, ik ben het vergeten.
Volgens mij mierikswortel.
Voor mij is het zoiets. Ja, dat geef je niet aan een baby. Ja, nou, goede opvoedtips van Matt Mardigan. Nou, een mooie hoes. En deze verklapt een hoop minder dan de andere VHS-banden uit die tijd.
Oh.
Daar zie je op de achterkant van het hele verhaal staan. Er wordt dan precies van begin tot eind verteld van hoe het begint en hoe het afloopt.
Oh ja, nou ja, inmiddels, hè? Het verhaal is al een paar jaartjes, eeuwtjes oud. Dus misschien...
Ja, het is al een beetje bekend. Spoiler alert is niet meer nodig. Dus zo. Even kijken. Nou, dan over spoiler alert gesproken. Ja, mocht je nou denken van, dit is zo'n film die jou blijkbaar begeistert en die ik ook helemaal heb uitgezeten 3 uur lang. En ik wil hem graag nog kijken. En ik wil nog niet weten hoe het afloopt. En ik heb ook geen geschiedenis gevolgd. Dus ik weet niet hoe het afloopt, hoe het met Schotland eraan toe is nu. Dan is dit een mooi moment om ons op pauze te zetten. En ons later weer te starten. Ondertussen ben ik lekker ziekig geweest, dus ik hoest lekker tussendoor. Nou, we hebben deze film natuurlijk niet voor niets uitgekozen. Allereerst heb ik hem uitgekozen omdat ik weet dat ik jou daarmee kon lokken, omdat het jouw favoriete film all time is.
Ja, dit is wel echt mijn lievelingsfilm.
En hoe komt dat?
Dat weet ik niet zo goed. Ik kan er ook niet heel erg objectief naar kijken. Ik denk dat dat ook is. Ik heb hem volgens mij veel te jong gezien. Ik weet niet wat toen het leeftijdsadvies was. Of dat 12, het kan, moet 16.
Er zit best wel veel bloed en hakken in.
Echt, er worden ledematen afgescheurd. Er worden hoofden ingeslagen. Kelen doorgesneden. Dus dat maakte heel erg een indruk op mij. Ik kan me nog levendig herinneren hoe ik hem volgens mij met mijn vader op de bank naast me heb zitten kijken. En ja, alles kwam binnen. En ik kan daar dus nu ook niet, denk ik, objectief naar kijken. Ik vind alles goed. Van de muziek tot de acteerprestaties ook. Ik vind de editing fantastisch. Ik vind hem, ik weet niet hoe het afloopt. Dat vind ik ook heel tof. Voor de eerste keer kun je niet echt schatten hoe het gaat. Want ik ken het verhaal ook niet als jochie. En dat zag ik Mel Gibson toe. Want ik heb natuurlijk wat making-of filmpjes zitten kijken. Ik had Mel Gibson ook zien zeggen. En toen viel het kwartje bij mij van... Hij was heel erg fan van grootse historische films ook. Spartacus, maar ook westerns met grote veldslagen en zo.
Ja.
En hij miste altijd een beetje dat je de strategie van de oorlog. En in deze film vind ik het heel duidelijk te volgen wat er gebeurt, op welk moment, wie er is, wie tegen wie vecht. Dus dat vond ik ook heel tof, dat je echt meegaat in de... Ja, het is echt ook een oorlogsfilm eigenlijk. Dat had ook in het lijstje moeten staan.
Ja, klopt.
En ik vind het ook heel romantisch. Het is echt misschien heel cliché,
dat het zo romantisch is?
Mel Gibson hield heel erg van de jaren 30 romantische films. Dus het is best wel in verwoven. Zowel de romantiek natuurlijk van de verzetstrijders als de liefdesrelaties in de film. En ja, across the board, goede acteerprestaties. De muziek neemt je echt mee. Alles, echt tranen. James Horner doet echt zijn best om die tranen uit je te trekken, volgens mij, met zijn strijkers. En,
onbestemde instrumenten.
Ja, en iedereen geeft 100%, heb ik het idee, die film. Dus ik vind het een goede casting. Ik geloof ook iedereen wel.
Dus ik las over die casting dat hij ook niet mensen tekst heeft laten voorlezen, maar dat hij gewoon met zich gaat zitten.
Ja, een babbeltje.
Hij doet een kijken van, ben
deze is ook geschikt. Ja,
deze wil ik wel als foute Engelsman.
Ja,
wat mij opviel, wel, er zijn wel dingen in de film die ik wel wonderlijk vind.
Wat bedoel je, Sander? Vertel.
Nou, laten we eerst gaan naar het verhaal. En dan hebben we het eigenlijk van, past het verhaal of de manier waarop het verhaal vertelt nog een beetje in deze tijd? Storytelling, de opbouw, dialogen, snelheid, zitten er mooie lagen in? Dan denk ik wel in het begin van, en daar heeft mij Mel Gibson ook wel een punt van gemaakt, van we zitten wel meteen in het verhaal. Het is een rollend begin. We zitten meteen, en er wordt een klein stukje geschiedenis verteld over wanneer speelt het zich af.
Ja, je hoort volgens mij Robert de Bruce het navertellen.
Ja.
Historians will say I'm a liar.
A liar.
But history is written by those who have hanged heroes.
Ja. Nice. En we zien meteen van jonge knul, jonge William en ook de reden van goh.
Arme boerenjongen.
Ja, met vieze vlekken overal. De hele tijd vieze vlekken.
We weten niet veel over William Wallace. Dus ze hadden zich behoorlijk wat vrijheden kunnen permitteren. Maar we weten wel dat hij geen arme boerenjongen was. Hij was waarschijnlijk niet rijk, maar hij was wel degelijk van adel. In ieder geval.
Ja, er zat nobleman, er wel meer achter aan.
Dus
er wordt een beetje gedaan alsof die vader, die wordt wel neergezet als een soort fatsoenlijke held of zo. We weten niet zo heel veel over.
Een eerlijke man die
dan
land
eerlijk
bewerkt.
En netjes in conclave wil gaan met de Engelse overheersers.
Ja.
Vervolgens wordt er wel heel duidelijk gemaakt hoe slecht de Engelsen allemaal zijn. Want er wordt natuurlijk iedereen zo'n beetje uitgemoord die ook maar een beetje
dat
goede
is
intenties heeft.
Wat de Empire is in Star Wars, dat zijn de Engelsen in Braveheart, hoor.
Ja,
dat
en
is
in
wel echt
Star Wars kun je nog afvragen van, wat maakt ze nou eigenlijk zo slecht? Behalve dat ze aan de mensen van Alderaan vragen, maar verder. De Empire is verder.
Maar vernietigd. Maar...
Ja, maar los daarvan zien we niet onwijze misstanden ontstaan. Maar goed, de dreiging is daar wel. Maar de Engelsen, die laten zich wel van de aller slechtste kant zien.
Zijn stuk voor stuk machtwellustige vrouwenverkrachters die even dat hele land komen terroriseren.
Dan gaan ze we'll breed them out. Wat me ook mooi vindt, is die Edward Longshanks. Dat is ook een soort combinatie van Obi-Wan en Grand Moff Tarkin uit Star Wars. Weet je, dat accent en dat nette. En van, nou, ik ben op zich wel een slimme peer van Obi-Wan.
Oh, dat bedoel
maar
je.
Maar die rollen de R en de lelijke dingen die hij dan bedenkt. Nou, ja. Dat is dan weer typisch Tarkin. Dus hadden volgens mij Alec Guinness hier ook wel voor kunnen casten.
Problem with Scotland is, and it's full of Scots.
Ja, nou, gelukkig had hij nog geen Death Star, want anders was het met de Schotten heel slecht afgelopen. Er wordt natuurlijk ook lekker meteen de homoseksualiteit van die prins wordt een beetje established. Hè?
Ja, hoewel hij toch 5 kinderen had volgens mij, maar dat kan wel echt niet meer door de beugel hoor. Ja. Dat was toen al, kwamen mensen in een uproar. Dus Mel Gibson is nog langs verschillende
instanties.
Belangen bracht hij in organisaties geweest om toch wel uit te leggen.
Ja. Er wordt in ieder geval heel duidelijk gemaakt dat de Engelsen heel slecht zijn en de Schotten absoluut heel goed. En zo bouwt het zich uiteindelijk op, climaxje na climaxje. En af en toe een dip erin, van het gaat toch niet allemaal over de distels bij de Schotten. Tot uiteindelijk het tragische einde van William Wallace. Wat eigenlijk nog wel een soort van meevalt vergeleken met hoe het echt was.
Ja, hoe bloederig die film is, hoe terughoudend de marteling en de uiteindelijke spoilers dood van William Wallace is. Het is, het was heftig. Dat is dan weer wel vastgelegd, want dat staat in de geschiedschrijving. Daar komt Mel Gibson nog wel wat verder als hij had gewild, toch?
Ja, dat is
moeten
dat
we het, moeten we het zeggen? Ja, of is deze podcast ook voor 9 jaar een jonger?
Die houden nu hun oren dicht.
Het wordt netjes buiten camera, zie je dat Mel Gibson opengesneden wordt en opgehangen wordt. Maar uiteindelijk is zijn penis en zijn ingewanden uitgesneden en voor zijn ogen verbrand.
Want hij was eerst opgehangen tot hij bijna stikte. Ja. Toen hij bijna stikte, naar beneden gaat. Toen alles eruit gehaald. En toen dacht ik, kijk, dit is je piemel. Nou, ja, en kijk, dan ging het allemaal.
Vuurtje erbij.
Ja. En toen onthoofd of gevierendeeld.
Radbraak nog, vierendeeld.
Ja. En naar de uitdoeken.
Ja. Dus dat is dan weer verrassend. Nou ja, ook wel waarheidsgetrouwd dus in die film, maar terughoudend gefilmd.
Ja, dat vond ik wel apart. Wat hebben we verder nog? Nou, ik vind het
wel
mooi
of die gelaagdheid. Of die gelaagdheid nog wel hebben. Want ik dacht van, er zit niet zoveel gelaagdheid in misschien. Maar je hebt best wel veel droomsequences. Hij heeft visioenen, hij ziet.
Want hij moet wakker worden van Marren.
Ja, of ook van, dat. Ja. Dus er zit best wel wat van in. Ja. Volgens mij. Is dat gelaagdheid? Kun je het zo noemen?
Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met het aantal lijntjes wat er loopt. Dus bijvoorbeeld dat ze die prinses erbij halen. Waar die dan ook die hoogte de botel van hem wordt. En ook de diepere betekenis die erachter zit. En de echte diepere betekenis, dat weet ik niet zo goed.
Nee, het is ook niet echt een Nolan-film die je dan nog 4 keer kan kijken en dan weer iets nieuws ziet. Omdat het zo bewust is. Het is wel een redelijk recht toe, recht aan.
What you get.
Ja, van begin tot eind gaan we. Ja, ja, klopt wel.
En er wordt natuurlijk heel erg opgebouwd naar Robert de Bruce. Die is in het begin natuurlijk een beetje terughoudend. Maar op een bepaald moment dan is hij toch echt de verrader. Echt wel eigenlijk nog slechter dan de slechtste slechterik. Zodat hij uiteindelijk dan toch nog wel goed kan eindigen.
Ja, daar merk je wel echt dat de Amerikanen een beetje een loopje met het verhaal hebben genomen. Want Robert de Bruce is misschien nog wel een grotere held. Ja. Voor de Schotten, die waren er echt niet blij mee. Nee. En die wordt hier toch wel even als een... Hoewel ik hem heel erg met hem kon sympathiseren als kind. Want hij wordt supergoed gespeeld. Je ziet hem echt worstelen met... Want hij is ook in de echte geschiedenis afwisselend trouw geweest aan de Engelsen. Niet? Ja, je moest overleven in die tijd.
Dus je kan natuurlijk zeggen, ze zijn met heel veel meer en machtiger. Dus ik kan wel zeggen, ik ben tegen jullie. Maar dan maak ik hem af en dan is het ook klaar. Dus
in deze film wordt William Wallace echt geschenkt door Robert de Bruce. Ja.
Nou, het is nog een klein beetje dat op een bepaald moment wordt dat dan, als hij echt gepakt wordt, dan komt het door die vader van Robert de Bruce. Die zal ook wel Robert de Bruce heten, want hij is al de 17e in line. Dus papa de Bruce.
Ja.
Maar wat is er met die papa de Bruce aan de hand, joh?
Is het een lepper of zo?
Ja, ik denk het. Maar hij is niet bang ervoor. Nee, ook niet de pest. Hij zit onder de plekken.
Ja, Robert de Bruce die krijgt advies van zijn vader. Die probeert Robert de Bruce de koning te maken. Of in ieder geval hogerop te helpen. Maar je ziet hem langzaam in de film een beetje verteerd worden door een of andere ziekte.
Ja, dat is opeens vrij onsmakelijk over zijn gezicht. Ja. En dan denk ik, daar heb ik ook niet echt van terug kunnen vinden dat echt zo was. Dus dan denk ik, dit wordt ook neergezet zodat dan... Ja, Robert de Bruce uiteindelijk dan een soort semi-onschuldig kan zijn, denk ik. En dan is die lelijke vader die dan...
Dramatic effect. Ja, je moet eigenlijk klopt er gewoon historisch helemaal geen bal van deze film. Dus je moet erin mee kunnen gaan. Anders ga je naar dat soort dingen afvragen. Waarom is hij dan ziek? Of waarom komt die zoon bij hem in de buurt?
Het is, die zoon is verder ook niet bang voor hem. En op zich zijn ze wel aan elkaar gehecht. En maar hij wordt ook uit het zicht gehouden en zo in het begin. Dan denk je van, hier zit iets heel raars achter. Een beetje City of Heaven-achtige...
Ja, volgens mij moet je niet te veel vragen bij stellen. De schrijver, het is ook een Wallace, hè? Het is Amerikaan, maar die...
Randall Wallace.
Zal wel een nazaad zijn. Ik kende William Wallace niet en heeft gewoon meer dan de helft bij elkaar verzonnen. Ja. En die heeft ook letterlijk gezegd, ik heb gewoon geschreven wat mijn kippenvel gaf. Dus hij denkt gewoon, die vader is niet zomaar een vader.
Vreselijk zijn.
Er is iets met hem.
Vader. Het moment van ik ben je vader, dat bleef gelukkig uit. Dus dat was tegen die tijd ook al een keer uitgemolken. Ja, ik denk dat het lastigste bij dit verhaal is dat het gewoon het verhaal eigenlijk van geen kanten klopt. En dat het gewoon geen geschiedkundig onderbouwd verhaal is. Er zijn wel elementen die kloppen. De namen kloppen. Er kloppen sommige jaartallen.
Precies. En ik weet niet hoe dat toen ontvangen werd in die tijd. Precies, dat heb ik niet helemaal kunnen terugvinden. Maar ik vind het mooi dat hij het eigenlijk alle critici afserveert met meteen het begin in die film. Ze zeggen, historians will say I'm a liar. Ja. But history is written by those who hanged heroes.
Ja.
Hoe weet jij nou? Ik was erbij, zegt Robert, weet je wel? Ja, ik
klopt.
Vind
het
wel mooi.
Ja. Nee, dus dat moet denk ik ook echt achterwege laten dat het gewoon niet een historisch kloppende film is. En dan hou je Braveheart over. En dat is dan prima, dus, denk ik.
Ja.
Ja. Ik vind ook die Schotse edelen die dan ook zo heel erg twijfelachtig blijven. Gaan we dan wel of niet en zo. Ja, ik vind dat wel een beetje dat het uitgerekt wordt. En ook dat hij dan wraak neemt. Of hij is opeens een sluipmoordenaar, William.
Ja, hij wordt een guerrilla-soort strijd. Gaat hij aan. Een
ninja-achtige figuur die dan... Ja. Met het paard en al het kasteel binnendendert om dan even die edelen van kant te maken. Ja. Later
weet je de voorloper van Liam Neeson's Schotse karakter, bedenk ik me nu. I don't know who you are, what you do, I will find you. Dat letterlijk doet William Wallace dat, ja.
Nou, misschien
hij gaat van hutje tot hutje. Al zijn tegenstanders of die hem ooit hebben verraden, weet hij de klink te jagen.
Ja, en natuurlijk het feit dat het is natuurlijk heel dramatisch dat zijn vrouw echt zo bam opeens even vermoord wordt. Mijn vrouw keek mee en zegt, dat is snel. Ja, dat is inderdaad wel opeens heel vlot. Ik denk nog, dat komt nog wel goed. Nee, is gewoon dood en einde.
Ja, en als dat nou niet was gebeurd, hè? En was hij dan wel nog dat conflict ingerold, denk je?
Nou, dat vond ik altijd een beetje natuurlijk cheap, dat hij niet oorlog wilde. Hij wilde gewoon kinderen en
raise my crops and my family.
En laten kropslagen opbouwen. Maar aan de andere kant ontloopt hij het ook op geen enkele mogelijke manier om de knokpartij aan te gaan.
Nee, dat niet, maar de switch is misschien vrij snel, inderdaad.
Ja, het is natuurlijk nodig van wat maakt nou dat hij wel dat wil gaan doen. Dus dat is op zich heel logisch. En ik denk ook dat zij verder geen rol had gespeeld in het verhaal. Daarom is het ook zo wonderlijk dat die Isabel opeens dan toch wel weer opeens een romance krijgt met William Wallace op basis van...
De Franse prinses bedoel je?
Ja, op basis van bijna niks.
He sees her strength in her, zegt hij op een gegeven moment.
En het wordt ook een beetje opgebouwd natuurlijk met dat die handmaiden dan zegt van... dat is echt liefde, want hij trekt ten strijde door... Dat is echt de liefde, dat zal ik dan nooit kennen. En ik denk, dit is ook gewoon de eerste de beste die ze dan tegenkomt. Dat is dan toevallig William Wallace. Daar duik ik dan maar mee het bed in. En krijg ik allemaal kinderen
mee. Dit zijn wel je classic Hollywood tropes, volgens mij. Dus daar kunnen we deze film misschien niet helemaal op afrekenen.
Nee.
Ik weet ook niet of de studio heeft gezegd... waar is die romance opeens? Zet er even weer een romance in.
Ik denk echt dat er ingezet is, Maar er moet wel een romance zijn, want anders gaat jouw vrouw niet mee naar de bioscoop. Dat idee.
Ja.
Hey, op een schaal van 1 op 10, wat voor cijfer zou je deze film geven voor alleen het verhaal?
Ja, ik ben echt een sucker voor deze film. En sowieso dit soort verhalen. En het geflirt met de middeleeuwen en veldslagen. Waar moest ik op scoren?
Op het 1 verhaal, op 10. Hè? Puur alleen het verhaal.
Ik kan het niet lager dan een 9 geven, denk ik.
Okay.
Alles zit er voor mij in. Dus ik moet ook veel lachen. Hoe de karakters geschreven zijn. Ik vind ze allemaal... Ik like ze of ik heb een bloedhekel aan ze. Wat ik ook heerlijk vind. Er zit spanning in. Je weet niet hoe het verhaal... los van dat je weet hoe William Wallace eindigt op een speer. Je weet niet waar het heen gaat. Er worden ook hele oorlogen verzonnen. York is nooit gesekt door Wallace. Helemaal nieuwe dingen. Ja, het is echt een soort sprookje. Met wel wat historische dingen erin. Ja, dan heb je mij. Ja. Dus, sorry man.
Ik zat in eerste instantie echt vooral op van het verhaal klopt gewoon van geen kanten. Maar ja, dat, we hebben het over de film. En de film is ook niet aan het verkondigen dat dit het historische verhaal is. Dus ik kan daar wel aardig in meegaan. En ik moet zeggen, ik heb me ook in die drie uur naar een film kijken. Vind ik best wel lang. Maar ik heb me hier toch minder mee verveeld dan met sommige andere films van drie uur. Omdat het net wel genoeg balans heeft van, nou, er komt toch nog wel wat spannends. Hey, het loopt niet goed af, maar we weten dat we nog anderhalf uur te gaan hebben. Dus er komt wel nog iets. Ze gaan niet anderhalf uur martelen. Waarschijnlijk langer. Ik wil het wel een 8 geven.
Wauw.
Ja, dus ik ben heel mild hiermee.
Oké.
Dan hebben we het smoelwerk. Ja, ziet het er nog een beetje tijdloos uit? Als je het nu zou maken, zou het er nog zo uitzien?
Daar heeft natuurlijk het onderwerp mee, hè? Dat het een oude tijd is, een vervlogen tijd. Dus dat scheelt al veel. Ik vind de editing nog steeds heel snel.
Ja,
dus
die is wel vlot en soms verrassend. Ik las ook dat ze bepaalde frames bij die battles eruit lieten om het een beetje...
Ja, hij was alle trucjes toe die hij van zijn oude meesters, van oude Spartacus-films, maar ook oorlogsfilms meegegeven, die heeft hij zelf toegepast. Ja, en het shows, het ziet er echt nog top uit. Ik vind alleen de kostuums wel echt, dat is wel echt een jaren 90 garderobe, van zo kleden ridders zich een soort, wat zijn het, geel-oranje lakens met spiegels erop. Dus ik denk van, ja, dat was bewust, denk ik. Hè? Ze droegen
je moet natuurlijk zien, want dit zijn de Engelsen en die zijn slecht. En die hebben dus wel een harnas. Ja. En die anderen hebben dat allemaal niet. Maar toch worden de Engelsen in stukjes gehakt. Ja, wat dat betreft kun je ook afvragen. Het is niet geloofwaardig dat ze allemaal van die gasten met zwaarden voorop hebben lopen. Dat leger in die tijd bestond natuurlijk gewoon uit allemaal van die arme sloebers die daarheen moesten gaan. En een beetje met een
stok.
Met een stok.
Met takken.
Een lange stok met punten aan het eind. Ja, ja. Wat dat betreft... En het, nou ja, goed. Maar dat is dan over de geloofwaardigheid van de film zelf.
Nou ja, en qua technieken, de dierenwelzijnorganisaties waren ervan overtuigd dat er heel veel paarden waren gepijnigd.
Ja.
Er zat best wel wat techniek in. En je kunt het nog steeds, je ziet het niet, je kunt de neppaarden niet onderscheiden van de echte. Het is zo goed gefilmd.
Ik ben terug gaan kijken om te kijken van waar zit dat dan? Want ik heb dat gemist.
Ja.
En ik vroeg me dat tijdens het kijken wel af van, nou, dat gaat niet goed met die paarden.
Echt,
we hebben vorige keer gehad met What's Eating Gilbert Grape, dat er zo'n springhaan onthoofd werd. Die werd in een brievenbus en dan werd die dichtgeklapt. En daardoor was het hoofd van de springhaan eraf. En daar hebben ze zoveel gedoe over gekregen. En toen zei Leonardo DiCaprio van, nou, misschien moeten die mensen zich gewoon arme sloepers gaan voeren of zwervers helpen in plaats van hier druk om maken. Maar in dit geval dacht ik, ja, die paarden, dat is wel heftig, hoor. Ja. Maar dat valt dus wel heel erg mee.
Ja, al zie je wel op de B-roll, hè, als er een camera achter de regisseur mee staat te filmen, dat er wel echt paarden met speren worden betast. Maar volgens mij zijn dat dan weer van die rubberen speren die meteen ombuigen. En daar heel handig voor hebben ze van die soort... wordt met hoge druk cilinders worden van die neppaarden er net voorgeschoten.
Oh ja, zodat je net... Nou, dat is denk ik heel goed gedaan. Er zit natuurlijk geen CGI in.
Dat scheelt. Dus je zit wel meteen denken, hoe doen ze dit? In plaats van, dat komt uit de computer.
Klopt.
Dat, ja, dat hebben ze mee.
Nee, dus wat dat betreft, dan zou ik zeggen, van, nou, als je hem nu zou maken, dan waarschijnlijk zou er dus wel CGI in gedaan worden. En terwijl deze film natuurlijk juist ook wel een beetje beroemd werd vanwege de grootschaligheid van juist die gevechten. En dat juist...
1600 Ierse reservisten volgens mij zijn opgetrommeld. Ja, je ziet het aan af, man. Het is groots in alle vormen, ja.
Ja.
Helikoptershots van de landschappen waren natuurlijk nog geen drones. Dus hoe ze dat precies hebben gedaan, het ziet er ook tof uit. Hier moeten we cijfer voor geven.
Ja, klopt, ja.
Hoe goed heeft het de tand destijds doorstaan, hè, is de vraag.
Ja. En als je het nu zou uitbrengen, valt het mensen dan op dat dit...
technisch gebied.
Ja.
Ik neig wel naar een 8. 8 min misschien. Omdat het qua garderobe en de kastelen zijn ook niet echt helemaal de inrichting. Ja, 8. Ik rond hem af naar boven.
Oké, nou, ik ga ook mee in die 8. Ik wil nog wel zeggen, wat ik een klein beetje mis is dat die Engelsen natuurlijk er veel meer beter bij zaten dan de arme sloer Schotten. Die zitten allemaal van die kruikenhuizen, zeg maar. Met je denkt, nou, dat is gewoon opgestapelde stenen. En je ziet bijna niks van die kastelen van die Engelsen van binnen. We zijn heel erg beperkt. Pas op het eind zie je dan eigenlijk in zo'n slaapkamer. Verder is het allemaal donkere holen en zo.
Maar klopt dat? Jij bent een beetje kastelenkenner.
Ja, het is op zich wel donker, maar dat betekent niet dat ze daar niet gewoon lampen aan konden zetten van fakkels en andere dingen.
Ja, oké. Okay. Ja.
En dan denk ik van...
En al die Schotten die woonden ook niet in van die stronthuizen in de modder, toch?
Nee,
dat viel ook wel eens mee,
volgens mij. Vieze gezichten, die hebben ook wel iets van...
Het lijkt bijna de oertijd, maar we leven in 13 eeuw, toch?
Gemiddeld een 8. Nou, netjes. Gemiddeld een 8 van 2 achten is een 8, inderdaad. Dan komen we bij de inclusiviteit. Ja, normaal bij Martin om zich hier heel erg hard voor te maken. Maar ik ga dat natuurlijk nu ook heel erg goed doen. Is de film een beetje inclusief?
Ik heb geen gekleurd persoon gezien. Ik weet niet of dat de score beïnvloedt.
Ja, op zich telt dat mee. Maar De vraag is natuurlijk ook, als je dit als een historische film neerzet, is het aantal zwarte mensen dat meevolgt aan de kant van de Schotten dan wel de Engelsen, is natuurlijk heel beperkt.
Ja, maar we hebben net ook geconstateerd, deze film heeft lak aan de historische kanten van. Dus ja, ik weet het niet, man. Het zou mij om het even zijn, denk ik.
Ja. Nou, wat ik wel typisch vind, is dat ik heel erg het gevoel krijg dat die vrouwen erin gestopt zijn, de twee vrouwen die in de film voorkomen, dat dat alleen maar is voor de romantiek en voor het motorisch moment van de held, van nou, ik kom in actie.
Ja, ze dienen verder geen enkel doel.
Nee. Ze klopt. Zijn ook best
al vind
wel
ik die romance wel echt van Murren en William, geloof ik echt.
Ja.
En je hoorde ook bij de casting, ze hadden ook echt een klik. En ze hebben best wel veel geadlipt samen. Dus dat geloof ik. Dat is puur, ik vind de liefdescène zit erin. Vond ik, als kind had ik dacht, zo, als dit het wordt later, doe mij dan maar in zo'n Schots beekje. Ja. Stomende lijven.
Dus dat is koud natuurlijk. Maar
die Franse prinses, ja, het is...
Het is echt gezocht. Van, nou, en dat
en haar macht is natuurlijk zwanger worden van William Wallace.
Ja.
Dat is dan de kracht van de vrouw. Ja, ik weet niet.
Nee, dus wat dat betreft vind ik dat eigenlijk een beetje afbreuk doen. Ik vind het op zich leuk dat zij zich... Want het gaat op een bepaald moment, als zij er net is, gaat het wel de goede kant op. Namelijk dat zij mee mag luisteren met de tactiekbesprekingen van Edward. En dat die prins inderdaad een beetje aan het jojo is. Terwijl zij dan zegt, nou ja, ik ben er maar gekomen. En dan zegt, hey, misschien wordt hier een soort stoere prinses neergezet.
Nou ja, en nu ik erover nadenk, Longshanks zegt dan ook, kijk, dit gebeurt er als je een vrouw stuurt. Dus ze laten wel de slechterik alle vrouwen onvriendelijke opmerkingen maken.
Klopt, ja.
Dus dat is wel.
Ja, terwijl inderdaad William Wallace daar niet, die is absoluut niet tegen vrouwen of zo. Nee.
Dus nou ja, de figuur in deze film. Want je moet hem vooral niet gaan opzoeken wat hij allemaal met vrouwen en kinderen heeft gedaan, zolang ze geen Schotten waren.
Nou, dan is zijn straf vast heel erg goed geweest en terecht geweest.
De Ieren vonden hem niet zo leuk, hoor.
Nee.
Moeten we het hier nog over hebben? We hebben kort over de koningszoon gehad.
Ja.
Want dit kan toch echt niet meer, hoor. Hier gaan de 5 punten af. Dit is van een homofobie. Daar schrok je toen al van, volgens mij.
Ja, ik las iemand die zei ook van, nou, de lover van de prins vergetelijk, die wordt dan uit het raam gekeild. En toen zei ze nog, ja, maar dat is niet omdat ze een stelletje zijn, maar dat is gewoon omdat hij gewoon een psychopaat, sociopaat is, die koning.
Fair enough.
Dan denk ik, oké, nou ja, op zich kan ik dat wel volgen, maar er hadden heel veel gasten het raam uit gekund, zonder dat het dan de partner van zijn zoon is.
Zeker. En de zoon is een zwakkeling en kan niks. En het is wel echt...
In Monty Python heb je natuurlijk die zoon die dan het kastel in de swamp gaat erven. Ik weet niet.
Nee.
Nou, en het is precies dat type. Terwijl dat een veel oudere film is. Ook zo, dat je denkt, ja, dit is er ook één. Die prins die dan eigenlijk niks durft en alleen maar Max Schaap is en zich door de hele omgeving, en hij is alleen maar bezig met zijn mooie kleren.
En voegt u het wat toe, dat het zo wordt benadrukt dat hij homoseksueel is?
Nee.
Voor het verhaal. Het is volgens mij ook verzonnen. Het is nooit iets van gevonden.
Hij heeft 5 kinderen gekregen uiteindelijk. Dus dat doet er dus. Het heeft geen rol, maar het wordt er wel ingestopt. En eigenlijk een beetje op een nare manier. En dat is wel heel erg jammer. Ik vond het nog wel subtiel in het begin. Dat je denkt, oh, die Edward Longshanks gaat zelf die kinderen verwekken bij zijn schoondochter.
Aan het begin wordt dat verteld inderdaad door de voice-over. Dan denk je, oké.
Dat kan ik me voorstellen, dat hij natuurlijk zichzelf zo hoog heeft staan. Dat hij zegt, nou, wie is de beste om dit te doen?
Je kijkt er niet meer, je kijkt er gewoon heel ongemakkelijk naar. Ja. In een ongemakkelijkheid.
Nee, dus dat vind ik niet best.
Whitewashing, pinkwashing. Ja, de Ieren heeft niet zoveel met washing te maken, maar dat wordt net gedaan alsof de Ieren vriendjes waren met de Schotten. Dus die werken allemaal samen. Dat is natuurlijk onzin. Want ze hadden ook voortdurend onderling conflicten. Verder nog iets?
Nou, eigenlijk niet echt.
Jij bent even, wat je even te veel, hè?
Ik ben helemaal geëmotioneerd. Ja, terwijl, daar komen we nog op. Een cijfer.
Inclusiviteit, ja. Moeten we het... We kijken met de blik van nu, hè? We hoeven het niet in de tijdgeest van toen te zien.
Nee, dat niet.
Early 90s, oké. Ja, nou, dit... een 5.
Nou,
en dan zijn we nog genereus.
Ik wil nog wel lager gaan. Ik ga gewoon voor een 3.
Oké.
Een 5 en een
gemiddeld
3.
Gemiddeld een 4.
Joh, prima. En dan hebben we uiteindelijk de thematiek. De thematiek, ja... De huidige discussie zou je kunnen zeggen Schotland en freedom. Maar welke thematiek kunnen we hier nog meer in herkennen?
Oh zo, ja. Ik, ik, uh, ik,
Wordt deze film op handen gedragen door onderdrukte volkeren in de wereld? Is het een soort voorbeeld van...
Nou, de Schotten een klein beetje
het terrorisme
wel,
ja. Goed, hoe moeten we er naar kijken?
De Schotten vinden het op zich wel fijn dat er... ze hebben iets om op terug te grijpen. Maar ja, het klopt eigenlijk van geen kanten. Dus het is ook een beetje dat je denkt, ja, dat is onder valse voorwenselen.
Nou ja, deze film gaat nu niet meer gemaakt worden, zoiets, volgens mij. Dit krijg je er gewoon niet doorheen.
Nee, dat, ik denk sowieso dat
heb je niet van die
is.
Grote filmsterren die dit gewoon op zich kunnen. Want heeft Mel Gibson nou de regierol zich toegeëigend? Want
daar kom ik zo
wisselende verhalen. Oh, ja, oké. Okay. Ja, ja. Kan de thematiek nog? Tja.
Nou, wat ik vooral wel typisch daarin vind, is dat het ook een beetje... als je nou zou zeggen, nou, het zou een hart onder de riem zijn voor de Schotten of voor de Oekraïners of zoiets, dan denk ik, nou, dat is een beetje verkeerd. Want Schotland was wel degelijk een eigen natie voor William Wallace. En ze hebben er zelf een zootje van gemaakt.
Dat is het eigenlijk ook een beetje.
En dan denk ik, ja, dan kan je wel zeggen, de Engelsen onderdrukken ons. Maar dat is gewoon eigenlijk niet echt gebeurd. En dat kun je niet transponeren op dat je nu zegt van, nou, de Engelsen onderdrukken nu ook, net zoals Edward Longshanks,
nee,
de Schotten. En dat is gewoon niet zo.
Maar los daarvan is deze film ook niet met dat doel gemaakt. Dus volgens mij is de film echt gemaakt. We willen gewoon een avonturenfilm.
Ja.
Een blockbuster maken met lekker veel geweld. Je krijgt een heroïsch gevoel van. Mensen hebben een leuke dag. Ja, gewoon vrolijk weer naar huis.
Leuk drie
los
uur.
Los van al die dooien. Dus ja, in die zin, als je dat ook in ogenschouw neemt.
Ja, het stukje romantiek. En het dat je ergens voor opoffert voor een mooi ideaal. Zou je daaruit kunnen
halen? Ja, dat hang je op aan een soort heel historisch kapstokje.
Ja,
ja, ik.
Dus je zou het wel nog kunnen overzetten naar een ander soort verhaal in deze tijd. Ik zou inderdaad niet de Schotse onafhankelijkheid dan nu daarvoor nemen.
Nee, maar wij zijn allebei Star Wars fans. En ik moet heel erg aan Andor denken, die serie van een rebellion tegen een onderdrukkende partij. Met meerdere aspecten daarvan. Dus dat kan.
Ja.
Ja, misschien het historische dingetje weglaten. Maak daar een mooie fictieve wereld van.
Dan kan het nog wel een keer.
Ja hoor.
Nou, gelukkig.
7 min?
Ja, ik wil gewoon een heel cijfer. Anders moet ik gewoon met comma's gaan rekenen.
7?
7. Ik twijfel erg over de thematiek aan zich. Maar ik vind het fijn dat er oorlogsfilms zijn die een soort van een beeld van die tijd scheppen. En dat is voor mij een beetje de thematiek. En daarom vind ik eigenlijk ook wel een 7.
Nou, wat zijn we het eens vandaag?
Zeker. Volgens mij heb ik dan een prachtig fragmentje voor de puntentelling.
Yeah. Oh.
Zo, dan ga ik even kijken in mijn lijstje op welke plek Braveheart dan precies staat. Oh jee. Kan ik natuurlijk weer niet vinden. Ja. Hij komt op een mooie 20e plek in onze ranking. Met een 8,5 voor het verhaal, een 8 voor de smoelwerk, een 4 voor de inclusiviteit en een 7 voor de thematiek.
Wat zit er boven, wat zit er onder?
Nou, boven zit Matilda.
Nee.
En daaronder zit Friends.
De hele serie Friends.
De hele serie Friends heeft het verloren van Braveheart. Hoewel de totale speelduur natuurlijk wel ongeveer vergelijkbaar is.
Hmm.
Ja.
Oké, interessant.
Ja. Ja, zeker. En waar verschilt hij mee? Nou, Matilda deed het ook goed op het verhaal en het smoelwerk. En deed het veel beter op inclusiviteit en heel slecht op thematiek.
Ah, oké. Okay.
Dus dat is toevallig gewisseld. En bij Friends, ja, we hebben later nog een keer fans gehad. Eigenlijk is Friends vergelijkbaar, maar gewoon ietsjes lager gerankt.
Ja, dat zit ook veel meer in die tijd van toen natuurlijk.
Ja, en je kunt er natuurlijk ook wel wat meer thema's aansnijden dan in slechts 3 uur. Een krappe 3 uur moet ik hierbij herhalen. Nou, daar kunnen we wel tevreden mee zijn voor Braveheart, toch?
Ik doe het ervoor. Ja hoor.
Ja. Dan komen we bij een spannend stukje, namelijk onze foute feitjes.
Wat heftige jingles heb jij.
Ja, daarom gaan we jou inhuren om daar wat goeds voor te maken. Ik heb een aantal feitjes, maar 1 ervan is niet waar.
Ah.
En de vraag is of jij uiteindelijk eruit kunt halen welke dat is.
Hit me!
Ja, en de mensen thuis die kunnen natuurlijk gewoon vrolijk meedoen. Want die kunnen kijken van, nou, misschien weten zij nog wel meer over deze film dan Bram. En denken zij nu thuis, haha, wij hadden hem wel goed. Hier hangt veel van af, maar ik weet ook dat jij eigenlijk bijna alles wel weet.
Nou, ik ben benieuwd.
Als eerste. Murren heette eigenlijk Marion. Maar men was bang dat het publiek zich zou vergissen met Maid Marian uit Robin Hood. Dus is het Murren geworden. En later zijn er ook veel kinderen Murren genoemd, na 1995.
Oh. Moet ik hierop zeggen of het klopt
of
niet?
Nee, dat mag bewaren tot het eind.
Ja, ik neem hem op.
Dan Mel Gibson. Die wilde zelf de hoofdrol niet spelen. Hij was namelijk van mening dat hij te oud was. Hij wilde dat gewoon eigenlijk niet doen. Hij had daar iemand anders voor op het oog. Maar Paramount die wilde toch dat hij het ging doen. Anders gingen ze de film niet financieren. Nou, dat was op zich wel een goed argument. Het voelt een beetje als Kevin Costner in Dances with Wolves. Daar zei ik namelijk ook bij van... oh ja, die doet zichzelf weer in de hoofdrol, terwijl hij ook regisseur is. Maar dat is dus niet waar.
Is die van 94?
Eerder, denk ik. Okay. Dat zou ik moeten opzoeken. Door deze film kwam er een flinke toestroom van toeristen... die graag de plekken wilden zien waar de gevechtsscènes waren opgenomen... daar gingen ze dus onder andere naar die kastelen en naar die velden en die mooie gebieden. Dan hebben we Randall Wallace, feitje nummer 4. Die schreef de screenplay nadat hij geïnspireerd werd door de standbeelden van Bruce en William bij Edinburgh Castle. Hij is inderdaad als eerst een dramatisch verhaal gaan neerpennen. En daarna is hij nog eens een keer gaan kijken, kan ik hier historische feitelijkheden aankoppelen? En hij zei inderdaad, nou, ik heb gewoon gekozen voor... de historische onwaarheden zijn minder belangrijk. Het script is mijn interpretatie van de dramatiek.
Dat hebben we al een beetje gespoild. Dus
ja,
okay,
dus die zou zomaar waard kunnen zijn. Dan hebben we een van de vele broers en zussen van Mel Gibson... maar in dit geval de broer, Donald Gibson... die speelt een rol als een van de Schotse hoofdmannen... die als eerst zijn allegiance aan William Wallace schenkt.
Oh, tof. Ik hoop dat hij waar is. Ja.
Nee, ik heb er nog knolopwaar.
Jemig.
Maar deze weet je. In de gevechten wordt gebruik gemaakt van mechanische neppaarden op rails die op gas worden voortgedreven.
Dat is wat ik wilde zeggen, ja.
Ja. We hebben ook altijd van, nou, welke andere acteurs zijn er nou gevraagd voor bepaalde rollen? Meestal als Harrison Ford, die wordt altijd genoemd. Nou, dan ga ik je niet op de mouw spelen dit keer. Maar Sean Connery werd gevraagd voor de rol van Edward Longshanks. Braveheart is eigenlijk de bijnaam van Robert de Bruce. Zijn hart werd ook na zijn dood werd zijn hart meegenomen in de strijd om te vechten tegen de Engelsen. En de laatste. In het begin krijgt William natuurlijk van Maran, als ze kinderen zijn, zo'n distel. Dat zou eigenlijk een roos zijn, maar ja, dat is een Engels symbool voor de crown. Dus dat vonden ze toch geen goed idee. Nou, dit waren de feitjes.
Ja.
Welke is er volgens jou niet juist?
Mag ik het lijstje nog eventjes?
Nee, want het staat bij.
Oh.
Wat is?
Oké.
Dus over Maren. De hoofdrol voor Mel
Gibson.
Dat
is een kandidaat. Ja, die is waar, weet ik toevallig. Dus die schrappen we.
De toestroom van toeristen.
Zou ook kunnen. Dus eentje is niet waar, hè?
Ja.
Ja, oké.
Okay. Randall Wallace. Dat hij gewoon voor een dramatisch verhaal wilde schrijven.
Ja.
De broer van Mel Gibson.
Nou, ik ga voor die, want dat heb ik nog nooit gehoord. Het lijkt me sterk.
Okay, nou, die is wel waar.
Fuck.
Donald Gibson, die was de eerste die dan zich aansloot. Dat wilde hij eigenlijk niet, maar toen gebeurde het toch.
Tof, dan ga ik hem nog een keer kijken.
Ja. Degene die niet waar was, dat was over de toestroom van toeristen... die die plekken wilden zien waar de gevechtsscènes waren opgenomen. Want de gevechtsscènes zijn bijna allemaal opgenomen in Ierland.
En waarom zou je er niet heen willen dan? Te nat.
Omdat dat niet in Schotland is.
Oh, dat was
het. En daarom okay. Dat ook die Ierse reservisten spelen in die gevechtsscènes. Want het was in Ierland.
Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen trouwens? Wat nou als er oorlog was geweest?
Ja, in Ierland? Ja. Wat voor oorlog kan er in Ierland zijn geweest? Het waren de reservisten, dus die hoefde niet voorop.
Oh ja, oké.
En jij zei nog over die spiegels, hè, of ze de legers groot te laten lijken. Nou, die Ierse soldaten die speelden in beide legers mee. En om geld te besparen wisselden ze dan tussendoor van outfit... afhankelijk van de hoek die ze wilden gaan filmen. Dus als jij dezelfde soldaat zag bij de Engelsen... En daarna bij de Schotten, dan kan dat waar geweest zijn. Want dat waren dus dezelfde.
Even voor de luisteraars, want volgens mij hebben we dat buiten de uitzending gezegd.
Oh ja.
Ik dacht inderdaad dat de spiegels werden gebruikt om het leger groter te lijken. Want ze hadden geen CGI, dus maar...
Nee, oké. Zijn 1400 reservisten.
Ja, 1600.
En die waren ook heel vervelend allemaal, want die hielden hun zonnebril op en hun horloges om. Dus dan moesten ze heel veel takes opnieuw doen. Dus ze zijn, weet ik veel... 37 dagen bezig geweest.
Casio zie je dan in beeld.
Ja, dat gevecht bij Stirling Bridge... En die is over Stirling Bridge gesproken.
Heb jij hem brug gezien?
Nee,
ik heb hem niet gezien.
Nee, dat was dus ook omdat dat is opgenomen in Ierland. Dus die Stirling Bridge zal er ook niet meer zijn. Ja, die hebben ze gewoon maar uitgelaten. Dus de battle bij Stirling Bridge. Er is geen brug in de...
Het was een soort Spartaanse vechtwijze, toch? Het werd heel smal, dus dat leger kon nooit met volle kracht de schotten inhakken.
Drie cavaleristen konden tegelijkertijd eroverheen. En halverwege, toen de Engelsen... Ja, die moesten naar de overkant. Je vraagt je af, waarom moesten zij naar de overkant? Laat ze lekker daar zitten.
Laat maar komen.
Naar de overkant toe. En vervolgens, toen het leger voor de helft aan de overkant was... liet William Wallace de trap... Een trap liet hij dan
Nou, genieten wij toch bij dit soort verhalen.
Dat is ook wat we willen. Ja. Nou, en dat
leuke feitje, Sander.
Deel hiervan door Robert de Bruce is uitgevoerd. Dus dan moet je absoluut die film kijken. Hey, wat leuk dat ik nog wat feitjes voor je had die je nog niet kende.
Zeker.
Supermooi. En ik denk ook dat dit het moment is dat ik jou hartelijk wil gaan danken voor jouw aanwezigheid. Maar niet voordat ik nog veel vertel waar je deze film allemaal kunt kijken.
Vertel!
Sowieso kun je hem natuurlijk via Disney Plus kijken, dat heb ik gedaan. Je kunt hem ook op YouTube vinden, daar kwamen wij ook achter. De 4K-versie, niet de gewone, maar de 4K-versie staat helemaal
door Brandon
op YouTube.
Gewoon geüpload.
Ja, en nou, dat is dus lekker makkelijk. Eigenlijk nog makkelijker dan Disney Plus. En waarom dat dan mag, dat weet ik niet. En ik denk dat jij hem liever op 4K kijkt uit de collectorsdoos. Want hoe kijk jij hem dan? Want jij hebt hem vaak gezien.
Ik weet niet of ik hem überhaupt zelf opzet. Volgens mij is het gewoon, als je op tv voorbij komt... ik denk, I guess I'll be watching this for the next 3 hours. Ja. En dan blijf ik toch hangen.
Ja.
Ja, dat heb ik vaak hoor bij films, maar bij deze helemaal.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, deze film durf ik wel aan, daar kan ik gewoon instappen.
Ik kan hem bijna woordelijk meequoten, dus ik hoef hem ook niet meer zo vaak te zien. Maar als ik hem dan weer een keertje zie...
Ja. Het is een beetje als ik heb met Star Wars. Dat
waarschijnlijk.
Kijk als ik op tv was, terwijl ik alle dvd's en alle versies op videoband. Maar ja, dat ga ik niet helemaal halen op zolder op te zetten. Hey, mocht het nou zo zijn dat je zegt, ik wil graag allemaal volgen... wat er allemaal voor leuks gebeurt op deze podcast... dan kun je ons volgen via Instagram op @terugspoelen. En ook via X, wat vroeger Twitter was, Terugspoelen Podcast. En je kunt ons mailen als je zegt, ik heb nog een film... die je absoluut een keer moet gaan terugspoelen... via terugspoelenpodcast@gmail.com of via onze social media. Je kunt je natuurlijk abonneren op de podcast. Dan krijg je meteen via Spotify of Apple Podcasts of wat dan ook... een bericht als er een nieuwe aflevering online verschijnt. Nou, dat gezegd hebbende. Dit was dus een niet-reguliere aflevering van zo'n podcast... tijdens de Dutch Media Week vanuit het Museum Beeld en Geluid in Hilversum... Hartelijk dank, Bram, voor jouw aanwezigheid... en vooral jouw uitgebreide inbreng over deze film. Waar ik lekker warm van loop.
It's been my pleasure.
Passie daarover. Dus wat gaan we volgende keer kijken? Nou, eigenlijk helemaal niets. Maar mail ons via terugspoelenpodcast@gmail.com... of via Instagram @terugspoelenpodcast. Dan gaan wij binnenkort jouw favoriete film of serie...
Terugspoelen.